Vrede. Als je aan Jezus denkt, als je Jezus ziet, vrede. Wie nog meer? Glorieus. Jezus is glorieus. Heiligheid. Liefde. Als je Jezus voor ogen hebt, dan stroomt daar liefde. Vriendschap. Vriendschap met Jezus. Jezus nodigt uit om bij hem te komen. Hartstocht. Goed, Simon. Ik verstond het niet. Wederhelft. Liefde. Nog een keer. Bescherming. Er zijn zoveel indrukken die je kunt krijgen. Als je kijkt in Jezus' ogen, zijn bewogenheid. Zijn goedheid. Blijdschap die hij geeft in je ziel. Dat is onze Jezus. En we zijn samen in zijn naam. Het is goed zo. Bewaar het in je hart. We hadden op een gegeven moment ook een moment waar verschillende van ons in hun gebedstaal, in hun tongentaal, tijdens aanbidding, ze gingen uiten naar God. En dat is iets wat mag in de samenkomst met aanbidding. Dat hoeft niet vertolkt te worden of uitgelegd te worden, want we doen het allemaal door elkaar. Ik kan me voorstellen dat sommigen die Frans sprekend zijn of Portugees sprekend zijn, als ze in aanbidding zijn, dan komt hun eigen taal naar voren, Frans of Portugees. Hè, Corine? Hoewel, bij Corine stroomt er ook wel heel veel Nederlands hoor, inmiddels, na 35 jaar. Maar ik wil even zeggen, stoor je daar niet aan. Ga mee. Maar als er wordt gesproken bid in de geest, dan kan dat in het Nederlands zijn. Of in je moedertaal. Of in een tongentaal, in een klanktaal. En dat is gewoon heel belangrijk, dat we dat gewoon oppakken met elkaar. Ik wil u meenemen in een woord. Ik heb het titel gegeven, Jezus maatstaf. Maar voordat ik daar verder op inzoom, wil ik ook een gedeelte lezen uit het Bijbelboek Openbaringen. En ik wil u opnieuw vragen, het hoeft niet, ik verplicht niks, maar van sluit gewoon even uw ogen. We zullen het niet projecteren, de tekst, maar gewoon eventjes luisteren wat er in Openbaringen 1 geschreven staat. En dat we dat ons voorhouden. Openbaringen 1 vanaf vers 1. Dat begint met de woorden openbaring van Jezus Christus. Die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Van Johannes, aan de 7 gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten voor zijn troon. En van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden. De heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van zijn zonden, onze zonden heeft bevrijd. Door zijn bloed. Die een koninkrijk uit ons gevormd heeft. En ons heeft gemaakt tot priesters voor God. Zijn vader, aan hem komt de eer toe en de macht tot in eeuwigheid. Amen. En hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, zegt God de Heer. Ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met uw deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Ik was op het eiland Patmos, omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd. Vers 10, opdat de dag van de Heer raakte ik in vervoering. Ik hoorde achter me een luide stem, die klonk als een bazuin. En die tegen me zei, schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de 7 gemeenten, naar Efeze, naar Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ik draaide me om te zien welke stem er tegen me sprak. Toen zag ik 7 gouden lampenstandaards. En daartussen iemand die eruit zag als een mens. Hij was gekleed in een lang gewaad en aan een gouden band om zijn borst. Zijn hoofd en zijn haren waren als witte wol of als sneeuw. En zijn ogen waren als een vlammend vuur. En zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het geluid van de geweldige watermassa's. In zijn rechterhand had hij 7 sterren en uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de zon. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij legde zijn hand op mij en zei, wees niet bang. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Schrijf daarom op wat je gezien hebt. Wat er nu is en wat erna zal gebeuren. Tot zover. Ik wil kort gewoon op enkele versen gewoon ingaan. En daarna doorgaan met de titel Jezus mijn maatstaf. Het is heel goed om te realiseren, dit is niet de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus. Daar begint dit Bijbelboek mee. En dat Jezus genoemd wordt de betrouwbare getuige, vers 5, de eerstgeborene van de doden. Hij heeft de dood overwonnen. En hij leeft. Hij is de heerser over de vorsten van de aarde. Hij is de heerser over de vorsten van de aarde. Hem is gegeven alle macht in hemel op aarde. Wat een koninklijke luister. Wat een glorieus beeld krijgen we hier van Jezus. Aan hem, vers 5b, die ons lief heeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed. Deze machtige, krachtige openbaring van Jezus is daar. Maar heel duidelijk, het is vanuit zijn liefde dat hij dat gedaan heeft. Dat hij zijn bloed heeft laten vergieten voor jou en voor mij. En dan staat er in vers 6 dat hij van ons een koninkrijk gemaakt heeft. We zijn deel geworden van dat koninkrijk van hem. Niet het koninkrijk van deze wereld, maar van hem. En hij heeft ons gemaakt tot priesters voor God. Jij bent de priester voor God. Het is heel belangrijk om diep te beseffen wie je mag zijn in Christus. Dat jij zijn kind mag zijn. Dat je zijn volgeling mag zijn. Maar dat je ook een priester in zijn koninkrijk bent. En dan vers 9. Waar Johannes zegt, ik ben jullie broeder. Die net als u in ellende verkeer, zegt hij daar. Maar ook door Jezus met uw deel in het koninkrijk en in standvastigheid. Johannes schrijft aan de gemeentes, en daar zal ik zo nog iets over zeggen. Die waren best in een pittige tijd. En hij zegt, ik verkeer net als jullie in ellende. Er is moeite, er is heel wat gaande. Toen in de wereld, net zoals vandaag, er heel wat gaande is in deze wereld. Maar ik deel met u het koninkrijk van Jezus. En ik deel in jullie standvastigheid. Johannes die was verbannen vanwege het feit dat hij het koninkrijk van Jezus predikte. En Johannes leefde in de tijd waar de Pax Romana, de Romeinse vrede, verbreid werd over alle landen. En die werd gekenmerkt door meer godendom en dat de keizer meer en meer vereerd moest worden. En als je weigerde om de keizer te aanbidden, dan stond daar de doodstraf op. Deze brief is ongeveer tegen het einde van de eerste eeuw geschreven. En juist ook in die laatste 10 jaar, vanaf die laatste 10 jaar, zijn de vervolgingen voor christenen enorm toegenomen. Dat heeft wel 200 jaar geduurd. Dus er is ook heel duidelijk een bedoeling dat Johannes deze brief krijgt van de Heer zelf om te sturen aan de diverse gemeentes. De fundamentele vraag vanuit dit Bijbelboek is niet: wanneer gaat alles plaatsvinden? Maar meer: waarom? Waarom is Openbaringen geschreven? Waarom aan Johannes geopenbaard? Waarom moest hij het doorgeven? Waarom moeten we deze woorden lezen en bewaren? De christenen in die tijd dienden voorbereid te zijn op wat er zou gaan gebeuren. En ook wij, door middel van deze brief, moeten voorbereid zijn op wat er gaat gebeuren. En deze brief, ik weet niet of je het ook wel eens gehad hebt van: pittig hoor, die openbaringenbrief. Ik begrijp niet alles. En toch is hij niet geschreven voor theologen. Deze brief is gewoon geschreven aan doodgewone mensen zoals jij en ik. In de tijd dat Johannes leefde. Gewoon naar 7 gemeenten met allerlei gemeenteleden die allemaal niet heel hoog gestudeerd hadden, maar gewoon broeders en zusters van ons. Dus daarom is het heel belangrijk om heel wat dingen uit Openbaringen gewoon letterlijk te nemen zoals het daar staat. Als er wordt gesproken over hongersnood die gaan komen, ja, die gaan komen. En oorlogen en rampen. Dat is gewoon, dat kun je niet figuurlijk nemen of wat dan ook. Dit Bijbelboek is geschreven om ons voor te bereiden. Ik las een illustratie. Er was een keer een conciërge op een school. En er waren jongens aan het sporten. En hij moest wachten tot ze klaar waren om alles af te sluiten. En hij was in zijn Bijbeltje gaan lezen. En hij was aan het lezen in Openbaringen. En de jongens die zo aan het sporten waren, die zagen hem in zijn Bijbel lezen. Wat lees je daar, conciërge? Ik lees in het Bijbelboek Openbaringen. Oh, dat is moeilijk. Dat snap je zeker niet. Hij zei: ja, tuurlijk wel. Waar gaat het dan over? Weet je wat hij zei? Jezus overwint. Is dat geen mooie samenvatting van Openbaringen? Jezus, die hier geopenbaard wordt, we hebben net hoofdstuk 1 gelezen, die overwint. En we mogen aan zijn kant staan. En Jezus is ook heel eerlijk in het Bijbelboek. Het zal niet makkelijk voor jullie zijn, mijn volgelingen. Ik werd bepaald bij dit Bijbelboek om van daaruit te spreken, wellicht de komende maanden nog wel eens. Maar Jezus is het absolute middelpunt van ons leven en van zijn gemeente. Aan het begin van Openbaringen zie je heel duidelijk zijn openbaring, maar ook aan het eind. Het gaat en draait om Jezus. En heel wat keren komt het Lam van God voor. Dat hij het Lam van God is, dat geslacht is voor ieder van ons. Dat hij zijn bloed heeft laten vloeien om mensen zoals jij en ik te verlossen. En toch zien we Jezus op een andere manier dan in de evangelie. Daarom ben ik bewust begonnen aan het begin van dit woord van: concentreer je even op Jezus. En wat zie je dan? Een van de woorden die ik ook kreeg, die woorden van Jezus: kom tot mij als je vermoeid en belast bent en ik zal je rust geven. Dat zijn de woorden van Jezus. En toch komt in dit Bijbelboek een ander aspect van Jezus naar voren. Johannes, een intieme vriend van Jezus, die had aan zijn boezem gelegen. Die had heel veel meegemaakt met Jezus. Maar weet je wat er gebeurt als hij die openbaring krijgt van Jezus? Als hij Jezus ziet, hij valt als dood op de grond. Wat een machtige openbaring krijgt hij nu van Jezus. Jezus als koning over alle vorsten en koningen van de aarde. Jezus met een vlijmscherp zwaard uit zijn mond. Verderop, Jezus te paard. Met zelfs bloed aan zijn kleren en niet zijn eigen bloed. Jezus wordt hier heel duidelijk geopenbaard als degene die gaat oordelen. Die opkomt tegen het kwaad. Ook dat is een aspect van Jezus. Wat heel duidelijk naar voren komt. Jezus' toorn wordt zichtbaar in het Bijbelboek. Dan moet ik weer denken aan de woorden van Jezus. In Matteüs 10 vers 34. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Heftig. Jezus komt in openbaring om een paard uit de hemel naar de aarde om oorlog te voeren. En niet op een ezel om vrede te brengen. Het is de derde Adventszondag. We blikken vooruit naar kerst, waar we gewoon stil mogen staan bij zijn geboorte en komst als een baby hier op aarde. Maar hij is dat niet gebleven. Hij is onze opgestane Heer, vol heerlijkheid en macht. Voor wie we ook moeten vrezen. En nou ga ik een aantal versen lezen uit hoofdstuk 2. Openbaringen 2, vanaf vers 1 tot 7. Want er zijn een aantal brieven die Johannes namens Jezus moet schrijven aan een aantal gemeenten. Gewoon in die tijd, in Azië. Begin het bij Efeze, en ik heb net het rijtje voorgelezen. En wat schrijft Johannes op om te zenden aan deze lokale gemeente? Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en zich tussen de zeven gouden kandelaars beweegt. Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en stand houdt en dat u boosdoeners niet verdraagt. Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd. U bent standvastig en u hebt veel verdragen omwille van mijn naam, zonder te verslappen. Maar dit heb ik tegen u. U hebt de liefde van weleer opgegeven. Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de Nicolieten verafschuwt. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom, die in Gods paradijs staat. Jezus' maatstaf. Wat is Jezus' maatstaf? Als we de Bijbel lezen, in het Koninkrijk van de Heer zijn een aantal zaken die heel belangrijk zijn. Om het Koninkrijk van God binnen te gaan is geloof, geloof als een kind in de Heer en het verwachte werk van Jezus cruciaal. Alleen daardoor kan de wedergeboorte plaatsvinden. En kom je in die relatie met onze hemelse Vader. En dan is er een andere maatstaf die ook heel belangrijk is in het woord van God. En dat is de hartsgesteldheid van ons hart. Dat is de motivatie die ons drijft. En wat is dat? Liefde. De liefde van God die in onze harten gekomen is, de liefde waarmee Jezus ons zondaren heeft lief gehad, is ook in ons hart gekomen. Dat is de maatstaf van God. Geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is de liefde. En wat dus opvalt in dit gedeelte, dat de Heer begint met gewoon prijzen. Hij gaat ze een compliment geven voor hun standvastigheid. En dat ze een aantal leugenachtige apostelen ontmaskerd hebben. En dat ze dingen verdragen omwille van de naam van Jezus. Zonder te verslappen. Maar hij zegt dan ook, maar ik heb iets tegen jullie. Jullie hebben de liefde van weleer opgegeven. In de herziende statenvertaling, jullie hebben jullie eerste liefde verlaten. En dan zegt hij, jullie zijn van hoog gevallen. Jullie hebben een flinke duikel gemaakt naar beneden toe. En dan vervolgt hij, kom tot inkeer, kom tot bekering. Het woord wat Corine ook kreeg. Kom tot bekering. Kom tot inkeer. En doe weer als vroeger. Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. Dit is natuurlijk geschreven aan een lokale gemeente. Jezus wandelt ook tussen die kandelaren. Als beeld van de gemeente. Jezus is hier, is deel van dit huis, want hij is onze Heer. Hij is onze koning. Hij is onze verlosser. En hij is in ons midden. En hij heeft een kandelaar gegeven voor elke lokale gemeente. En die schijnt en die dient te schijnen. En de olie van die kandelaar is natuurlijk de Heilige Geest, maar ook liefde. Want dat is de maatstaf. En als die liefde niet meer stroomt, dan kan de Heer niks anders doen dan die kandelaar wegnemen. U hebt uw eerste liefde verlaten. Wat zouden deze christenen hebben losgelaten, wat ze eerst wel deden uit liefde voor de Heer Jezus? Wat hebben wij wellicht losgelaten, wat we eerst wel deden? Wie kent nog herinneren de tijd dat hij tot geloof kwam? Ja, hoe voelde je je toen? Wat was er in je leven? Het leek wel of er een wereld voor je open ging. En als het goed is, ervoer je wat van die liefde waar de Bijbel over spreekt. Dat God van je houdt. Je kijkt al met andere ogen naar mensen. Als het goed is, merkt je liefde. Wat zei je? Je wil uitdelen. Van wat je ontvangen hebt, wil je uitdelen. Kenmerk van die eerste liefde. Datgene wat je ontvangen hebt. Je wilt het vertellen aan andere mensen. Vorige week is er gesproken over vergeving. Heel belangrijk. Je hield opeens van mensen om je heen. Ik had eerst een hekel aan die persoon. Ik hou niet van die persoon. Vergeving werkte door. Heel belangrijk. Als wij niet vergeven, zal de Vader ons niet vergeven, leert Jezus ergens. Dus het kan zijn dat ze in die beginperiode, ook hun vijanden, de mensen die tegen hen waren in Efeze, dat ze, maakt niet uit, Heer, we houden van die mensen. Maar het kan zijn dat op een gegeven moment van, Heer, dat gaat al heel lang duren. En ze kregen een bepaalde wrok, een bepaalde irritatie en ergernis tegen die mensen die tegen hen waren. Misschien was dat wat ze hadden verzaakt. Wie weet nog, toen die verliefd werd, misschien op je huidige partner, of een meisje of jongen die je eerst hebt gekend. Waar wordt het door gekenmerkt? Als het goed is, heb je alles voor die over. Veel mannen luisteren in die tijd naar al die verhalen van hun vrouw of toekomstige vrouw. Ze hebben geduld. Oh, zal ik dat voor je halen, liefje? Ik doe het wel even voor je. Geen afstand is te groot. Je doet het allemaal voor je liefde. En dan ga je trouwen met elkaar. En dan, je bent druk met allerlei dingen. Dan komen kinderen wellicht. En wat is het leven toch druk? Waar blijft dat communiceren op een gegeven moment wat je eerst zo graag deed? En als je partner iets vraagt, zeg je nog steeds, ja, ik haal het wel even, je liefje. Of denk je, of zeg je, je hebt toch zelf benen? Nee, even serieus, hè. Hoe staat het met onze eerste liefde in ons huwelijk? En hoe is onze eerste liefde naar Jezus toe? Wat hebben we voor hem over? Wat doen we eigenlijk niet meer wat we eerst toen wel deden? Gewoon is goed om erover na te denken. Van Heer, wat wilt u tot mij zeggen? Misschien was je vroeger heel gastvrij toen je tot geloof kwam. En als je nu, eigenlijk ben ik niet meer zo gastvrij. Ik ben meer voor mezelf. Vraag de Heer dat ik opnieuw dat oppak, want ik was best wel tot een zegen, of wij waren tot een zegen voor anderen. Hoe is het met je gebedsleven? Toen je tot geloof kwam en je regelmatig bidt en de bidstonden, de gebedsbijeenkomsten bezocht. En hoe is dat nu? Getuigen. Je verlangen om te delen. Datgene wat de Heer in je leven heeft gedaan. Doe dat nog steeds. Gewoon een aantal dingen die we kunnen noemen. Hoe zit het met je gaven die je van God hebt gekregen? Waarmee je anderen diende in de gemeente, daarbuiten, gewoon in datgene wat God je heeft toevertrouwd. Ja, dat hoort bij mij. Dat doe ik met liefde voor de andere mensen. Doe dat nog steeds? Of heb je dat verzaakt? Heb je dat laten liggen? Het is gewoon goed om daar even bij stil te staan. En zeggen, Heer, is er iets wat u van mij vraagt in mijn eerste liefde voor u? Er is een woord dat heel regelmatig ook terugkomt in openbaringen. En dat is het woord overwinnen. Ik heb het net gelezen. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in een Gods paradijs staat. En elk van de gemeentes kregen zoiets. Wie overwint zal. Jezus roept op om overwinnaars te zijn. In zijn naam. En Jezus die waarschuwt voor afval. Jezus waarschuwt in deze het laatste Bijbelboek van de Bijbel voor ontrouw. Johannes 16 vers 33 heeft Jezus gezegd. Houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En wat Jezus in openbaringen zegt elke keer. Jullie dienen, net als ik, ook de wereld te overwinnen. Staande te blijven, standvastig te blijven. Ook al is er vervolging, ook al is er lijden. En dit Bijbelboek heeft met name ook heel veel gesproken tot broeders en zusters van ons door de eeuwen heen die in lijden en moeilijkheden waren. Maar als alles voor de wind gaat en je hebt een lekker kerkgebouw en alles spies en vree. Ach, dat Bijbelboek Openbaringen, laat ik het maar gauw overslaan. Maar we leven in een tijd, en ik heb er 2 weken geleden ook iets over gezegd. Je ziet een bepaalde koers in deze wereld. Waar we naartoe gaan. Steeds meer centraal. Een soort wereldinvloed, regering. En wat ik toen ook al zei. Er is een voorloper van, ja, overal moet je je QR-code gebruiken. En waar gaat het heen? De techniek is daar. En je ziet iets wat ook in openbaring staat, zie je gebeuren. Het is nog niet zo ver, maar je ziet wel een bepaalde opmars. Kunnen we het tegenhouden? We kunnen het niet tegenhouden. We kunnen wel stand houden, bidden, wijsheid vragen. Heer, wat vraagt u van mij? Heer, hoe moet ik me voorbereiden? En of dat nog 5 jaar duurt, of 10 jaar, of 30 jaar, ik weet het niet. Maar we moeten voorbereid zijn. En daarvoor is het boek Openbaring ook. En dat we opnieuw gegrepen worden ook door deze woorden van Jezus, die hij ook tot de Efeze-gemeente sprak. Waar hij aanmoedigt om standvastig te blijven. Maar hij zegt ook, verzaak alsjeblieft niet je eerste liefde. Doe opnieuw die eerste werken. Opdat ik die kandelaar van mijn aanwezigheid niet wegneem uit jullie midden. Ik heb ook Openbaringen 3 vers 5 nog even, wat hij zei tegen Sardes gemeente. Wie overwint, ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie overwint, zijn of haar naam zal niet geschrapt worden uit het boek van het leven. is het zo dat je naam wel geschrapt kan worden dus uit dat boek? Dat is wat. Dus daarom is het heel belangrijk dat dit boek ons bij de les houdt. En dat we aan de ene kant heel duidelijk Jezus voor ons zien, zoals we dat net in het begin van de samenkomst ook deden, zoals hij werkelijk is. Zo is Jezus. Niet zo lang geleden kwam er een jonge zuster na afloop van de samenkomst naar voren en die vroeg gebed. Ze had een hele moeilijke week gehad. Ze was namelijk aangevallen. Ze was mishandeld. En ze was helemaal van slag. En iets in het woord had haar ook aangesproken. En we gingen voor haar bidden. Eerst luisteren. En ze zegt, ja, sinds die dag, het is nog van de week gebeurd, lukt het niet meer om te bidden, zegt ze. Dus het was wel heel traumatisch. En dan is het zo goed om gewoon te zeggen, laten we even een moment nemen, even stil zijn en denk even aan het moment van de week wat er zo traumatisch was. En hoe voelde je toen? Wanhopig, zegt ze. Ik voelde me zwak. Ik voelde me zo angstig. En ik zeg, nou, stel nu jezelf Jezus voor. Die was erbij. Die heeft het gezien. En concentreer je even op hem. En wat ervaar je dan? Wat zie je dan? En toen veranderde iets. Hij nodigt me uit. Hij omarmt me. Hij is bij me. En ze mocht gewoon in haar eigen woorden ook haar angst en alles wat ze voelde, mocht ze aan Jezus geven. Ze kwam zo het gesprek in. En ze ging zo weer weg. Dat is als we bij Jezus komen. Als we onze lasten bij hem brengen. Als we voor onze ogen zien wie hij is. Die goede herder die ons uitnodigt. Die begrip heeft voor ons. Die ons in onze worstelingen ook ziet. Ook onze worstelingen met zonde. En hij ziet ons hart als we zeggen, Heer, u weet, ik baal ervan, maar ik heb u gewoon nodig. Heer, ik belijd het. Vergeef mij, reinig mij met uw bloed, Heer Jezus. En hij doet dat. Zo genadevol is hij. Maar pas op dat je hart niet verhardt. En je een beetje gaat sjoemelen en je denkt van, ah. En je wordt gemakzuchtiger. In je geloofsleven. In je relatie met de Heer. In het toelaten van zonde. En niet belijden. Koppigheid. Nonchalance. Het is zo belangrijk dat we dan ook weer denken aan openbaringen. Waar Jezus is. Die komt. Die uiteindelijk terug gaat komen. En ons mee wil gaan nemen. En dat hij komt voor een reine bruid. En dat we gewoon voorbereid zijn. Dat we elke keer ons hart onderzoeken. En zeggen van, Heer, ik heb u zo nodig. En ik ben zo dankbaar voor wie u bent. Jezus' maatstaf is dat je de dingen doet vanuit liefde voor hem. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En ik zal mijzelf aan u openbaren. En mijn Vader. En dat is wat hij verlangt. En daarom zijn we bij elkaar. Daarom blij dat we zo ook ja, mogen aanbidden. En onder zijn woord mogen zijn en hem laten spreken. Zullen we stil zijn? Dan zal ik u voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader. We zijn dankbaar. Dat we in de naam van Jezus u mogen kennen als een goede God. Maar we weten ook, Heer, dat door de Bijbel heen en door dit Bijbelboek van Openbaringen heen, u ook uw Zoon laat zien als degene die terug gaat komen om te oordelen. En dat we klaar moeten zijn. Dat we alles wat we doen, alles wat we denken, dat we vanuit uw liefde dienen te doen. Dat is uw maatstaf. Dezelfde maatstaf die u zelf ook hebt aangemeten door uit liefde uw zoon te schenken. Dat Jezus uit liefde zichzelf gegeven heeft en zijn bloed heeft laten vloeien. Heer, daar zijn we zo dankbaar om. Heer, wilt u ons zo ontmoeten. En dat we een juist beeld hebben van Jezus. Heer, dat we op geen enkele wijze onze eerste liefde en de dingen die we dienen te doen, zullen verzaken. Help ons, Heer, om trouw te zijn. En spreek ook tot onze harten, Heer. Heer, dat bidden we zo in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Amen. Anthony en Liene, fijn om... Ik zit even na te denken wat wijs is. Even nadenken wat wijs is. Ik denk dat ik eerst even wat ga delen. En dan... we hebben nog een lied, hè? Ja, want we zitten ook natuurlijk met de livestream. Goed, laten we het heerlijke zegenlied oppakken wat jullie hebben. Laten we gaan staan met elkaar. En dan gaan we Heer daarmee ook eren. Halleluja, dank u Jezus, dank u Jezus. Glorie voor uw naam, Jezus.
Wij zijn als adem, u was er altijd. Heer van de eeuwen, God van de tijd. U bent de maker, Jezus verlosser, die ons bevrijdt. Wij zijn hier even, u bent voor eeuwig, heersen met liefde en majesteit. Heilig, heilig, Heer God almachtig, waardig Heer. Het bloed van het Lam, hoogste eer, aanbidding en glorie voor uw grote naam, voor uw grote naam, voor uw grote naam. Wij zijn gebroken, u bent de maker, Jezus verlossen, die ons bevrijdt. U bent ons lied, Heer, en wij zullen zingen, juichen voor eeuwig in eerlijkheid. Heilig, heilig, Heer God almachtig, waardig is het bloed van het Lam, hoogste eer, aanbidding en glorie. Voor uw grote naam, voor uw grote naam. Voor uw grote naam, voor uw grote naam. Voor uw grote naam. We zingen heilig, heilig. Heilig, heilig, Heer God almachtig. Waardig is het bloed van het Lam. Hoogste eer aanbidding. Voor uw grote naam, voor uw grote naam, voor uw grote naam, voor uw grote naam.
Kunt even gaan zitten. Voor de livestream wil ik de zegen uitspreken. En daarna zullen we wat mededelingen vanuit leiderschap ook doen, na de livestream. Liefdevolle Vader, ik dank u Heer dat we in de naam van Jezus elkaar mogen zegenen. Dat ik ook de broeders en zusters thuis en ieder die ingelogd is, mag zegenen. In die liefdevolle naam van uzelf. En met die genade van de Heer Jezus Christus. En met de hulp en de bijstand van de Heilige Geest. In Jezus' naam. En dat we onze eerste liefde niet zullen verzaken. En dat we die werken zullen doen die u van tevoren bereid heeft. Opdat we daarin zullen wandelen. Niet uit angst, maar uit liefde. In Jezus' naam.